Welkom bij een nieuwe aflevering van Jens Talks. En zoals gezegd is het vandaag een bijzondere aflevering. Om meerdere redenen. Het is namelijk de laatste keer dat ik hier zit zonder host, mijn mede-host. Want van de volgende keer hebben we een nieuwe host en daar heb ik heel veel zin in. En het is om een andere reden een bijzondere aflevering. Want ja, ik heb Maarten Keulemans en Hans van Tellingen tegenover elkaar gekregen. De mannen hebben regelmatig met elkaar discussies op Twitter. Voor de podcast ging het al een beetje mis en werd een beetje verhit. Maar dat gaan we nu helemaal anders doen, mannen. We gaan namelijk nu echt met elkaar in gesprek. Ja. Want Hans van Tellingen, de mensen die hem niet kennen, is bestuurslid bij BVNL. Retail-deskundige, mag ik je noemen, volgens mij.
Ja.
Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. Journalist van het jaar geworden. Ja. Van harte gefeliciteerd nog daarmee. Mooie prijs. Ja, mannen, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Want er is de afgelopen 2 jaar veel gebeurd. Polarisatie, mensen tegenover elkaar. Mensen weten niet meer wat ze moeten geloven. En verschillende werkelijkheden die toch met elkaar moeten samenleven. Daar zijn jullie opvattingen ook tegenstrijdig. Vooral om betrekking tot corona natuurlijk. Wat ons 2 jaar in greep heeft gehouden. Of in Hansen woorden is het de overheid die dat is geweest. Maar over het algemeen, het komt dus door het virus wat rondwaaide. Mannen. Wat vinden jullie hoe het debat nu wordt gevoerd? Ik kijk naar jou, maar laat ik dan bij jou beginnen. Hoe wordt het maatschappelijk debat aan jou gevoerd?
Ja, ik vind het gewoon heel verdrietig. Als je naar Twitter kijkt, maar goed, Twitter is natuurlijk niet representatief voor de hele samenleving, maar kampen komen tegenover elkaar te staan en men framed elkaar van beide kanten. Ja. En zelf zit ik een beetje tussen beide kampen in, om het zo maar uit te drukken. Ja, ik ben heel erg kritisch. Ik ben niet kritisch op corona, ik ben kritisch op het coronabeleid. Maar ja, volgens sommige andere critici ben ik echt niet radicaal genoeg. En tegelijkertijd, en Maarten weet ook over wie ik het heb. Soms zijn dat mensen die met naam en toenaam bekend zijn, maar soms ook anonieme trollen. Ja, die bedreigen mij met de dood in mijn mailbox, op mijn huisadres, hier op mijn kantooradres en meer van dat soort dingen. Zo van, jongens, waar gaat het over en wat voor maatschappij leven? En ja, ik wil er heel graag veranderingen in aanbrengen. En ja, ik ben echt de grootste voorvechter van de vrijheid van meningsuiting in dit land. Zolang het maar niet de oproep tot geweld. Maar het lijkt bijna niet meer te kunnen dat we normaal in gesprek met elkaar gaan.
Zijn dat van mensen die jou bedreigen, Hans, eigenlijk? Want ik vind dat wel. Ik schrik daar ook al van dat je dat zo zegt.
Nou ja, dat zijn volgers bijvoorbeeld van bekende mensen die, hoe zou ik het zeggen, de overheid steunen of soms de overheid niet radicaal genoeg vinden. Dus ik noem maar wat, het C19 Red Team. Ja. En dan niet zozeer die mensen zelf. Ik vind Marina trouwens best een aardige vent, daar gaat het niet om. Maar wel hun volgers, om het zo maar uit te rukken.
Nou, ja.
En daar heb ik echt heel veel last van.
Ja. Ja. Jij ook bagger over je heen krijgt, Maarten?
Ik herken dat wel, ik krijg het van twee kanten. Krijg ik die bedreigingen en haatmails.
Ik ook, ook van de critici, coronabeleidscritici, die mij niet radicaal genoeg. Ja. Sorry, praat verder.
Nee, het is, je ziet gewoon dat het gepolariseerd is geraakt. In mijn analyse komt dat heel erg door de manier waarop het kabinet het heeft aangepakt. Het kabinet is van meet af aan eigenlijk over de hoofden van mensen gaan communiceren. Er is een coronavirus, jongens. En met persconferenties eigenlijk alleen de ons kent ons hoger opgeleide mensen aanspreken. Waardoor een hele hoop mensen buiten de boot zijn gevallen. Mensen niet goed raad weten. En je ziet altijd bij crisissen, bij pandemieën, bij epidemieën, zie je altijd dat tegenstellingen die er al zijn, die worden ineens uitvergroot. En dit is natuurlijk de grote vraag die meteen bij het aantreden van het coronavirus boven de maatschappij komt te hangen. Is van ja, weet je, hoe ga je reageren? Dat is eigenlijk in de kern zijn er 2 manieren. Of je laat het individu het zelf oplossen. Je zegt van, nou jongens, iedereen voor zichzelf. Of je hangt meer het linkse gebeeld aan van een zorgsamenleving. We moeten voor elkaar zorgen.
Ja.
En die spanning daartussen, dat zie je in die 2 extremen terugkomen.
Ja, en jullie rol daarin, hè? Want jullie zijn natuurlijk best wel veel mensen die jullie volgen op Twitter. Je bent notabene journalist, Maarten. Je schrijft ook stukken. Wat is jouw rol daarin om dat te verminderen, die polarisatie? En ook zo'n gesprek, wat denk je dat belangrijk is om meer tot elkaar te komen?
Jazeker. Nou ja, ik probeer het op een aantal manieren te verminderen. Zelf in ieder geval door gewoon, zo transparant mogelijk. Ik ben geen wetenschapper, hè? Ik ben geen viroloog, ik ben geen epidemioloog. Ik spreek wel met heel veel mensen die gewoon onafhankelijk zijn, onderzoek doen. En ik lees de vakbladen, ik lees de vakliteratuur. En ik probeer gewoon zo eerlijk en transparant mogelijk gewoon die informatie hier door te geven. Doe ik in de krant natuurlijk. Ik doe het ook op Twitter door af en toe eens een uitlegdraadje te schrijven. Hoe weten we eigenlijk dat het coronavirus bestaat? Dat soort dingen. Hoe zit het met
wordt ook wel eens ontkend, hè?
Ja, goed. Ik voel die rechtse van Hans die is hard, zeg. Niet te geloven.
Nee. Nou ja, nee, maar dan reageer ik soms en dat is meer spelende wijs. Ja. Maar dan heb jij zoiets, potverdorie, dan krijgt hij 500 likes of zo op en ik heb er minder. Dus die indruk kreeg ik een beetje. Maar het is geen wedstrijdje. Maar ik ben het eigenlijk gewoon wel met je eens. En ik vind ook jouw draadjes, die zijn vaak heel goed geschreven, net als jouw artikelen. Ik herken dat, ik zie de schrijver.
Jij mag ook graag schrijven, ja.
Ja, ik mag zelf ook graag schrijven, maar goed, het is op zich niet mijn vak. In ieder geval, ik word er niet voor betaald, bij jou wel, dus prima. Ik ben het lang niet altijd met je eens en soms ook niet met de analyse. Maar op zich, je kunt het helder uitleggen. Ja.
Vind je dat er naar jou, of naar coronabeleid critici of critici in het algemeen, dat er naar wordt geluisterd in het debat?
Te weinig, ja. En vaak worden coronabeleidscritici meteen allemaal in dezelfde hoek geplaatst. Alsof het allemaal idioten zijn of wappies of wat dan ook. Ja, ik ben ook best wel vaak wappie genoemd, maar het zal me werkelijk waar zorg zijn. Het glijdt gewoon van me af. Maar dat het gebeurt is eigenlijk wel heel erg zorgwekkend. Want ja, het gaat ook zelfs nog wel breder dan dat. Want als je coronabeleidscriticus bent, dan zou je ook tegen zonnebrandcrème zijn tegenwoordig. Nou, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Ik heb een hele lichte huid. Ik smeer me altijd braaf in. Je zou ook opeens een Poetin-aanhanger zijn in de Oekraïne-crisis. Nou, tussen ons, ja, ik vind Poetin echt een hele, hele enge man. Dat mogen duidelijk zijn.
Toch ook, ja.
Dus, en ik vind het allemaal heel erg voor de mensen, zeker in de Oekraïne, de burgers. Want het is natuurlijk allemaal niet oké wat er gebeurt. Maar dat is het een beetje. Er wordt te weinig geluisterd. En je wordt meteen in een hoek gedrukt. Als je dit denkt, dan denk je ook wel dat.
Dat gaan wij hier niet doen.
Dat is gewoon waar. Nou, nee, jij doet dat niet. Maar,
dat gaan wij hier ook niet doen vandaag met elkaar. Ja. Maar we zitten hier.
Dat gaan wij niet doen met elkaar.
Nee, dat gaan wij niet doen met elkaar. Nou ja, dat zeg ik nadrukkelijk, omdat we natuurlijk net al een gesprek met elkaar hadden.
Ja. Mm. Weet je, het ingewikkelde is dit, en ik heb dat in de vorige wat fellere discussie heb ik dat ook gezegd, maar ik ga het nog voor de luisteraars nog een keer uitleggen. Wat er eigenlijk kern van het probleem is, denk ik, dat het kabinet heeft al heel snel gezegd van de wetenschap is heilig, het OMT is heilig, de OMT-adviezen zijn heilig. Jaap van Dissel is de man waarnaar wij luisteren, letterlijk in dat soort woorden.
Precies,
heel heel. En het gevolg is dat die wetenschap in de politiek is getrokken. De wetenschap is dus vereenzelvigd met het beleid. Het beleid is voorgesteld alsof het een soort uitkomst is van wetenschappelijk onderzoek. Ja, er is een coronavirus. Onderzoek zegt, we moeten in lockdown, dus gaan we in lockdown. Terwijl dat is helemaal niet zo. En mensen voelen dat ook. Want kijk maar naar Zweden, heeft het heel anders gedaan. Amerika heeft het heel anders gedaan. Brazilië heeft het heel anders gedaan. China en Nieuw-Zeeland, die hebben het weer de andere kant op heel anders gedaan. En het gevolg daarvan is dat je, om het beleid te kunnen bekritiseren, moet je de wetenschap aanvallen.
Ik denk
de wetenschap
dat je
is gepolitiseerd geraakt.
Een gevoelige snaar aanraakt. Lastig. Ik zie dat Hans wil reageren.
Nou ja, team Zweden, team Florida, zeg ik dan. Ja. Want het is met hele milde maatregelen. In Zweden waren wel wat maatregelen, maar we waren grotendeels vrijwillig. Eigenlijk alleen in de winter niet al te grote groepen. En een beetje afstand houden, dat was het wel. En dat hebben ze eigenlijk relatief goed gedaan. Ze hebben niet slechter gescoord dan wij of andere landen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Dus ja, eigenlijk had je met hele milde maatregelen, zonder dat je de hele maatschappij op slot zet en de maatschappij polariseert, had je het ook kunnen oplossen. Ja, het is wel zo. Ja, er gaan mensen dood. Het is verschrikkelijk. Maar waar, ik ken er ook wel een paar. En ook wel een paar mensen die echt wel stevig ziek zijn geweest. Ja. Maar ja, die virussen horen misschien wel een beetje bij het leven. Ja.
En kijk, dit is interessant. Want dit is ook een beetje dat punt van polarisatie. Ik merk bij mezelf de neiging om meteen erop te springen. En te zeggen, Zweden zijn veel meer mensen dood gegaan. Een sterftecijfer. En het grappige is, dan krijg je dat soort gekibbel van wel eens niet is. Ja. Terwijl de echte kwestie is natuurlijk gewoon van, wacht even. Zweden heeft gewoon een ander beleid gekozen dan Nederland. En wij moeten gewoon kunnen zeggen van, jij moet zeggen, ik wil gewoon veel liever een beleid van, zoals Zweden, laten nog meer mensen doodgaan desnoods, weet je wel.
Ja, nee, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik bedoel, het zou je
het legitiem,
opa of moeder of vader maar zijn. Nou, nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar soms is het niet helemaal te voorkomen. En volgens mij hebben die lockdowns vrij weinig voorkomen, hebben het een klein beetje uitgesteld. En achteraf gezien, zeker na die eerste zogenaamd intelligente lockdown, hadden we moeten besluiten, nou, laten we dan toch maar het pad van Zweden volgen. Of inderdaad het pad van Florida. Totaal ander klimaat trouwens. Maar die hebben in september 2020 gezegd, we schaffen echt alles helemaal af.
Een van de interessante dingen is trouwens met die lockdowns wat er is gebeurd. Hè. We zijn gaan kijken naar als enige uitkomstmaat van hoeveel mensen gaan er dood, hoeveel mensen liggen op de IC, hoeveel mensen liggen in het ziekenhuis, hoeveel mensen hebben long-covid desnoods. Terwijl er is nog een andere werkelijkheid en dat is gewoon, wat doen die lockdowns zelf? Hè? En dat zijn cijfers die veel minder goed zichtbaar zijn. Dus inderdaad, wat krijg je als inderdaad mensen een laag opleidingsniveau halen omdat ze school hebben gemist? Wat krijg je
met
ondernemers die, die hun zaak kwijtraken? Dat is een werkelijkheid die, ja, dat is, die moeilijker in cijfers te vatten is.
Maar toch zou jij zeggen, met alle kennis die je nu hebt, dat lockdown, dat er weer een lockdown ingevoerd zou moeten worden? Dus met de situatie van destijds?
Nou ja, kijk, weet je, ik denk dat het met die situatie van destijds, vooral omdat je gewoon ziet van hoe het ging in Noord-Italië, in Amerika, in Queens, op plekken waar gewoon het virus ongehinderd zijn gang kon gaan, daar zag je echt dat de ziekenhuizen echt overbelast raakten, dat mensen echt doodgingen in de gangen van het ziekenhuis, dat er massagraaf moest worden gegraven, was erg. Dus in die eerste fase, dat het toen ja, een lockdown als soort noodgreep, kan ik me heel goed voorstellen. En tegelijkertijd zie je van ja, weet je, of dat later, of daar meer maatwerk mogelijk was. Ja, je ziet dat daar gewoon verschillende keuzes in gemaakt kunnen worden.
Ja.
We hebben nu ja, voor een intelligente lockdown gekozen. In Italië moest je echt verplicht binnen blijven. Ja. Er zitten verschillen tussen.
En denken jullie op verschillen?
Leuk is het niet.
Of het echt geholpen heeft, dat is dus de vraag. En ik denk dat jouw mening iets anders is dan de mijne, maar laten we daar niet over kibbelen. Je noemde wel iets heel interessants en dat is inderdaad bijvoorbeeld de jeugd. Maar je had het meteen over de lager opgeleide jeugd. Nou, ik ken ook hoger opgeleide jeugd en die hebben het ook heel erg zwaar gehad. Ik heb zelf ook een dochter in die leeftijd. Ja, en ik ken ook gelukkig niet mijn eigen dochter en gelukkig ook niet haar directe vrienden, maar wel vrienden van vrienden en kennissen. Ja, die zijn zwaar aan de drugs gegaan en zwaar aan de alcohol. En ook een paar die hebben dus een overdosis bewust of onbewust genomen en die zijn dus gewoon dood. En dat is ook een neveneffect van zo'n lockdown die echt verschrikkelijk is. En dan heb je het wel over een 20-jarige, hè? Nou, en dan verder. Maar die jeugd vind ik nog veel belangrijker dan mijn eigen toko. Maar ja, ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer, hè? Ik ben retail-specialist. Wij onderzoeken consumentengedrag op plekken waar heel veel mensen bij elkaar komen. Ja, dat is de afgelopen 2 jaar niet zo vaak gebeurd. Dus we hebben echt zwaar geleden. We bestaan nog, maar 3 jaar terug waren we een florerend bedrijf. En nu is het echt hard aanpoten. En zelf, ik en mijn compagnon, de afgelopen 2 jaar bijna geen inkomen. Ja. Nou goed, zo begon ik inderdaad in maart 2020 met kritisch zijn. Ik keek natuurlijk naar mezelf, geef ik gewoon toe. Maar er kwam erachter, ja, maar ook mijn collega MKB'ers hebben het heel erg moeilijk in mijn sector, maar ook in andere sectoren. Ik zie dat de hele economie er eigenlijk onder leidt. En ja, als 64% van de mensen voor een MKB-bedrijf werkt, dat zijn de werknemers, en die MKB-bedrijven hebben het heel erg zwaar, ja, leidt uiteindelijk de hele maatschappij daaronder. En zo is het eigenlijk gekomen. Van ja, de eerste paar weken dacht ik van potverdorie, hoe hou ik mijn zaak overeind? En daarna was het zo van, hoe houden we eigenlijk de economie overeind? En eigenlijk nog veel belangrijker, hoe houden we de jeugd overeind? Ja. Want dat kwam later pas. En hoe houden we niet alleen de jeugd overeind, maar ik ken ook een heleboel mensen. Ik ben zelf ook een heel sociaal type. Maar ook oudere mensen die heel sociaal zijn, hoe houden we die overeind? Want dit is echt niet goed, jongens. Ja, en dat hele beleid heeft tot een dusdanige polarisatie geleid. Dat vriendengroepen uit elkaar vielen. Het zij tijdelijk, het zij definitief. Familieruzies ontstonden.
Maar want er is een wetenschap. Er is een wetenschap die stelt dat maatregelen noodzakelijk waren.
Nou, ik zou wel zullen weten, Hans, hoe zie jij dat nou? Als we nou hadden gezegd van, we gaan niet in lockdown, we gaan gewoon doe niks. Wat was er gebeurd zonder jou? Want ik betrap namelijk vaak de mensen die dit zeggen, die betrap ik vaak wel een beetje op de gedachte. Van oké, als er geen lockdown was geweest, dan was er vast niks gebeurd. Was het meegevallen?
Ik denk in maart, april 2020 had ik enig begrip voor die lockdown. Want ja, ik zag ook die beelden van Bergamo. Ik zag ook die beelden van Wuhan. Alleen, ik had al vrij snel het idee. En je kreeg ook bijvoorbeeld cijfers, hè, van de Diamond Princess en meer van dat soort onderzoeken van, is het wel zo erg als het wordt voorgeschoteld? Nou, jij bent meer van de afdeling. Misschien was het de IFR was misschien 1%. Ik zeg, volgens mij was het veel minder. Maar goed, laten we daar niet over kibbelen. Maar het was in ieder geval veel minder erg dan die 3% waar RIVM het eerst over had. En in sommige media hoorde ik ook dubbele cijfers zelf. Ja. Dus laat ik het zo zeggen. In maart had ik nog enig begrip voor het kabinet. Ik was het eigenlijk niet mee eens, maar ik begreep het ergens nog. Toen in april ergens Rutte zei, we gaan naar een nieuw normaal. Toen is er een alarmbelletje bij me gaan rinkelen. Hoezo nieuw normaal? Nee, we hebben een probleem. We gaan dat proberen op te lossen. Maar we gaan niet naar een nieuw normaal. Als dat probleem is opgelost, dan gaan we gewoon elkaar weer handen geven. Elkaar omarmen en gezellig biertjes drinken met elkaar.
Hoe denk jij erover, Maarten?
Ja, het grappige is wel, van toen het virus op ons afkwam, toen heb ik een analyse geschreven in de Volkskrant. En dat was wel grappig, want die is bijna niet afgedrukt, omdat ik begon ermee met het beeld van, nou oké, stel je nou eens voor dat wij ook een lockdown krijgen. Het Songfestival gaat niet door. En toen zei mijn eindredacteur van Pop, die fantast van de wetenschapsredactie, bekijk het eventjes. Maar ik kwam er toen wel op uit van, nou, waarschijnlijk gaan we niet in lockdown, want wat je eigenlijk de ervaring leert altijd, als zo'n virus ver weg is en het komt dichterbij, dan blijkt het minder dodelijk, omdat we dan zijn een beetje gewend aan het virus, we hebben betere gezondheidszorg in het Westen. Dus ik had eigenlijk verwacht dat het zou meevallen. Maar de factor die ik wel heb onderschat, moet ik achteraf zeggen, is ja, weet je, dat er gewoon veel mensen in het ziekenhuis belanden en op de IC belanden. En dat was inderdaad wel de bottleneck waar...
Heeft de wetenschap een langere lichttijd? Heeft de wetenschap...
Wat zeg je dan? Met een langere lichttijd. Dus dat ben ik wel met je eens.
Ja, ja, ja. En daar vind ik ook wel dat Nederland wel echt een fout heeft gemaakt door gewoon, ja, weet je wel, die IC-zorg niet genoeg op de schaal serieus te nemen. 100% mee
eens. Maar mannen, jullie zijn over heel veel dingen eens. Wat ik in principe heel mooi vind, omdat het natuurlijk ja, voor de mensen, voor de polarisatie, is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het is, nou ja, inderdaad, laten we het een beetje wat leuker maken. Dus ja. Jullie zijn het ook over dingen niet met elkaar eens. Ja, Maarten, jullie hebben regelmatig discussies. Als je nu, wat schiet jou gelijk te binnen? Want volgens mij heb jij ook aanmerken op informatievergaring.
Ja, kijk, wat ik in, nou ja, kijk, weet je, ik merk gewoon dat Hans, dat ga ik met alle respect proberen te zeggen. Ik merk dat jij wel gevoelig bent voor het doorsluizen van informatie waarvan reguliere wetenschappers en wetenschappers die aan de universiteit werken zo zeggen van ja, wacht even, dat klopt niet helemaal. En dat vind ik vervelend, omdat, weet je, je hebt veel volgers op Twitter. En ik denk van, ja, het is daar gaat ook een verantwoordelijkheid van uit. Dat je gewoon probeert gewetensvol correcte informatie te verspreiden. Het heeft te maken met inderdaad weer dat aanvallen van het kabinet op de wetenschap. Ik snap dat wel, maar jeetje, het is ongemakkelijk.
Jij weet zelf dat de wetenschap niet bestaat. Hè? Het is hoor en wederhoor, het is voortschrijdend inzicht, het is hypotheses en die worden wel of niet... zijn die wel of niet geldig, of ze kloppen wel of niet, en zo kom je uiteindelijk verder. En met zo'n virus is dat natuurlijk ook zo. We weten veel meer dan ruim 2 jaar geleden. Ja. En ja, dat jij zegt, mijn bronnen kloppen niet. Nou ja, ik ken een heleboel studies, en er staat echt Stanford achter, en Oxford en Harvard, en ook een heleboel andere studies van, ik noem maar wat, Tel Aviv University. En die onderbouwen mijn verhaal ook heel goed, zoals jij je verhalen ook heel erg goed onderbouwt. Maar misschien komen we tot de conclusie dat een heleboel wetenschappers het niet eens zijn met elkaar. Maar wij komen ook tot de conclusie dat of dat sterftepercentage nou 0,23 was of 1, dat de maatregelen wel heel erg disproportioneel waren.
Nou,
ja, vind ik. Ja,
vind ik het een politieke keuze vooral. Ja, en okay. Ik heb daar niet echt een oordeel over.
Ik heb daar wel een oordeel over. Jij vindt de politieke keuze. En ja, en op een gegeven moment werden die politieke keuzes, dat werd echt een soort controlemaatschappij waar we ingesluist werden. Met die QR en de mensen bijna werden gedwongen tot vaccinatie. Nou ja, je mag mijn hele tijdlijn volgen. Je mag die 48 blogs die ik over het onderwerp heb geschreven, mag je allemaal lezen. Ik ben nooit tegen dat vaccin geweest. Iedereen moet het gewoon voor zichzelf weten. Ja. Maar die dwang en drang, dat vond ik wel heel erg schadelijk.
Ja, nou, dat ben ik al met je
en
eens.
Over dat vaccin, zo van ja, nu, achteraf gezien denk ik nu van. Ja, nou ja, misschien zeker voor de jongere groepen, denk ik van, volgens mij was het niet zo nuttig. Ja. Nou, maar voor de oudere groepen misschien wel. Maar dat is mijn genuanceerde standpunt.
Ja, daar ben ik voor heel deel trouwens met je eens. Maar ook daar weer toch even over dat bronnengebruik. Hè?
Ja, daar wil ik naartoe gaan.
Jij zegt dus van ja, weet je, ja, jij hebt onderzoek dit zus beweerd, ik heb onderzoek dat zo beweerd. Ja. Maar weet je, het idee van wetenschap is toch altijd wel dat je niet onderzoekjes zoekt bij je mening, maar dat je mening baseert op de beste onderzoeken.
Ja. Dat ben en ik helemaal met je eens.
Daar vraag ik me altijd af van weet je, ja, ik zie jou vaak, zie ik jou, wat dan grijze literatuur heet in het jargon. Dus weet je, al onderzoeken die niet officieel gepubliceerd zijn en die ergens in een blaadje staan en met een soort... Dat vind ik wel ingewikkeld,
nee,
Hans.
Als het niet peer-reviewed is, dan zal ik dat er gewoon bij zeggen, want het is niet peer-reviewed. Hè. Dat is de first publish, of hoe dat ook allemaal heet, allemaal prima. En soms staat er ook gewoon peer-reviewed bij, dat is een gerenommeerde universiteit. Maar nogmaals... Ik sta achter mijn mening over het beleid. Ik sta achter mijn mening over hoe erg het allemaal wel niet was. Het was heel erg, maar misschien wat minder erg dan het zijn voorgespiegeld. Maar uiteindelijk komen na ruim 2 jaar tot bepaalde inzichten van... Nou ja, ik ben eruit. Die lockdown moeten we gewoon nooit meer doen. Ook al was dat virus misschien nog iets erger dan ik dacht. Wat waarschijnlijk niet zo is. Maar
ik denk dat Maarten iets anders doet.
Als het wel is, dan moet het ook niet doen. Als ik jou volg, dan zeg ik nog steeds nooit meer lockdown.
Nee, maar laat ik het nou eens even concreet maken. Hè. Jij was bijvoorbeeld laatst bezig met een onderzoek aan het... je had een onderzoek van 3 economen die zogenaamd hadden aangetoond dat lockdowns niet werken. Nou, dat onderzoek is wijd gedeeld op internet. Tegelijkertijd, nou ja, er zijn echt een hele hoop gewoon officiële onderzoeken in de Lancet, in de New England Journal of Medicine, waaruit gewoon telkens blijkt dat lockdowns gewoon wel degelijk gewoon echt effect hebben. Wat ook logisch is, want het is een virus wat van mens tot mens gaat. Dus als je die mensen uit elkaar plukt en ze thuis zet, het is ontzettend kloten, het is vervelend en het is slecht voor de winkels en voor de economie. Maar het helpt wel.
Voor de jeugd.
En dan ga jij toch dat ene onderzoekje erbij pakken.
Nee, maar dan, jij ziet het als selectief brongebruik.
Ik vind dat selectief brongebruik.
Maar, dat heb ik ook al eens bij jou gezegd. Zo van, ja, leuk die cherrypicking, Maarten. Maar op een gegeven moment zijn de kersen ook een beetje
Maar ik vraag het aan jou nu, hè?
Nee, maar als ik dan over jouw bronnen kijk. Zo van, ja, maar dat is heel vaak op basis van aannames. Op basis van theoretische assumpties. En die studies die ik dan aanhaal, dat is op basis gewoon van de realiteit wat er feitelijk gebeurt. Dus ik ontken niet dat die lockdowns geen effect hebben. Ik zeg alleen, het positieve effect is vele malen kleiner dan alle negatieve effecten.
Het
positieve effect is meer uitstel. Uiteindelijk krijg je het voor je kiezen. Kijk naar China, kijk naar Nieuw-Zeeland en meer van dat soort dingen.
Nee, Hans, dat is jouw orde over de lockdown. En dat is je goed recht. Ja. Dat is je goed recht.
Maar vraag is ander. Waarom ga jij zo'n onderzoek eruit pikken?
En ik denk dat wel een interessant onderwerp is. Hè? Want brongebruik, wetenschap. Mm-hmm. Want heel veel mensen in de samenleving weten niet meer wat ze moeten geloven. En wat ze gaan zoeken naar alternatieve kanalen en zo. Zoals jullie misschien ook andere bronnen gebruiken. En daarom is het wel een belangrijke vraag, denk ik. Want Maarten snapt niet de bronnen die jij gebruikt.
Nee, maar dat zijn bijvoorbeeld ook de bronnen van het artsencollectief. Die gebruiken dat soort bronnen ook. En er zitten toch een heleboel artsen bij. Maar daar kun je ook van mening over verschillen. Van een heleboel mensen zijn geen artsen, hoor ik dan. Nee, maar ik denk uiteindelijk dat we over 2 jaar tot de conclusie komen dat de waarheid ergens middenin ligt, maar ik denk wel dat het wat dichter bij het feit ligt. Zo van, ja, het was minder erg dan ons is voorgeschoteld.
Maar toch, ik ga toch aandringen dat je mijn vraag eens beantwoordt. Want je praat erg omheen en ik zeg gewoon van, ja, weet je, ik vind het moeilijk, want ik zit namelijk gewoon. Laat me even mijn vraag scherpen. Ik zit aan die New England Journal of Medicine al die moeilijke artikelen te lezen, Lancet na te rekenen, met virologen te praten, epidemiologen. En dan komt er iemand die Hans Vertellingen heet, die zegt van, ja, maar ik heb ook een onderzoekje waaruit iets totaal anders blijkt. Dat is heel ingewikkeld voor mensen van de gevestigde orde, mensen die er gewoon voor hebben doorgeleerd.
Er zitten ook gewoon studies bij van gerenommeerde universiteiten. Ja. En kijk, en als je bijvoorbeeld naar de Grand
dit speciale voor. Ik ben zo. Je gaat weer naar wat anders toe. Maar ik ben dus heel benieuwd naar gewoon dit speciale onderzoek. Jij hebt dat laatst reclame voor gemaakt op Twitter aan jouw 100.000 volgers. Waarom doe je dat? Ben je het daarmee eens? Geloof jij dat onderzoek dan de waarheid. En waarom vind jij dat onderzoek dan een hogere waarheid dan al.
Veel vragen, Maarten. We moeten ergens beginnen.
Nee, dat zeg ik niet. Ja, je bent net zo breedsprakig als ik dat ben. Dus ik herken dat wel. Nee, maar het is niet één studie. Het zijn 400 studies die bij elkaar geraapt zijn. Nou, de ene studie zal beter zijn dan de andere. En wat mij betreft gaan jij en ik, die 400 studies die worden aangehaald, mag jij zeggen van, ja, dat vind ik helemaal niks. Nou, misschien dat wel wat is. En dat kunnen we dan ook bij de studies die jij aanhaalt dan doen. Maar meestal wat jij aanhaalt, de Lancet en de Nature and Science, en trouwens die studies zitten er ook bij in die bladen zijn gepubliceerd. Dus dat mag ik even duidelijk zijn. Maar vaak zijn dat assumpties, zijn het aannames op basis van, wij gaan ervan uit dat lockdowns helpen. Nou, en als mensen dan inderdaad thuis moeten zitten, of mensen worden een heleboel in hun bewegingsvrijheid beperkt, dan kun je dat doorrekenen en dan scheelt dat zoveel duizend doden. Volgens mij klopt dat niet. Ja. Je kijkt naar het daadwerkelijke aantal doden en dan uiteindelijk moet je zeggen, in het geval van Zweden, ook daar heb je een andere mening over, maar in het geval van Zweden kun je goed beoordelen dat de oversterfte niet wezenlijk anders was dan in andere landen en soms zelfs nog wel lager. Hetzelfde geldt voor Florida. En in de zomer zijn de Florida best wel mensen dood gegaan, want die oude mensen zaten vaak in de zomer.
Die moet niet even uitweiden.
Laat jij je weer verleiden tot een inhoudelijk wetenschappelijk oordeel. Terwijl, mijn vraag is een andere. Mijn vraag is van, joh, ik zit hier met al die Lancet Sciences, New England Journal of Medicines. Ik lees daar gewoon, ja.
Nou, Hans vertelt dat hij ook universiteit
aanhaalt. Ik probeer daar gewoon zo eerlijk mogelijk weer daar eens uit te halen.
Volgens mij, dat onderzoek
van die lockdown, voor de luisteraars die hier geen fuck van snappen. Dat onderzoek, dat was inderdaad een samenvatting van 400 studies. Daar hebben ze vervolgens haast alles uitgemikt. 1 studie een gewicht gegeven van 489. waarvan andere wetenschappers allemaal zeggen van ja, hallo, zeg zo doe je gewoon geen onderzoek.
Oh ja, nee,
en
maar
de universiteit, want het was een van de drie auteurs die was gelieerd aan de Harvard, of nee, aan de, wat was het, de, was Harvard?
Barrington.
Nee, aan een van de, vooraanstaande universiteit. Volgens mij Harvard. Ja. En die universiteit is ervan gedistanceerd, want ze zeiden ja, hallo, het is gewoon een docent hier. En,
maar hoe zie jij dat dan, Hans?
Nou ja, kijk, we hebben ook...
Jij bent ook van cijfers en data.
Ja, maar we hebben ook een eigen onderzoek gedaan in 2020, en dat was ons ministerie van Economische Zaken, en dat heeft alleen BNR nog gehaald. Zo van ja, er worden 620.000 levensjaren kwalies, die verliezen we, en we winnen er 100.000 of 120.000, ik weet het niet precies. Dus ook onze eigen ambtenaren hebben dat doorgerekend, en ze kwamen tot de conclusie, nou, misschien dat lockdowns meer kwaad doen dan dat ze oplossen. Ze doen maar wat, dat heb ik ook nooit ontkend. Maar ook al zouden ze nog meer doen dan ik denk dat ze hebben gedaan, dan zou ik er nog tegen zijn.
Tuurlijk. Ja? En dat is een goed punt. Ja. Maar ik denk dus dat jouw valkuil is dat jij, ja, weet je wel, jij denkt, oh shit, ze praten allemaal de taal van de wetenschap. Het kabinet praat de taal van de wetenschap. Dus moet ik ook de taal van de wetenschap praten. Ik heb hier nog een onderzoekje wat is heel anders, wat mijn punt onderstreept. Nee, ja. En daar verdenk ik jou een beetje van. En dat vind ik jammer, want je hebt het niet nodig. Je kan prima zeggen van, joh.
Bij verdenking hoort ook hoor weder, hoor.
Nou, nee, ik vind het gewoon een beetje flauw. Ik doe dat naar beste eer en geweten. Nou, en als jij aantal van Hans klopt echt niet, dan zal ik dat gewoon toegeven. Maar je hebt me niet overtuigd, niet in jouw draadjes, niet in je stukken. Maar ik wil er best nog wel eens een keertje met een goede bril naar kijken. Maar even los daarvan, van ja, als geograaf, als sociaal geograaf, als consumentengedragsonderzoeker, als statisticus, ben ik ook met wetenschappen bezig. Dat is wat wij bij ons bedrijf in feite doen. Nou, op basis daarvan gezond verstand en inzicht in cijfers en een beetje analytisch inzicht, kom ik tot de conclusie dat die lockdowns maar beter nooit meer plaats mogen vinden.
Ja,
en kijk ik inderdaad naar studies zoals dat Brownstone waar jij het over hebt. Ik geef een degelijk antwoord op je vraag. En kom tot de conclusie dat ik dat voldoende geloofwaardig vind. Ja. En dan kom jij met studies aan die zich baseren op allemaal aannames. Nou, die aannames, ervan uitgaande dat ze kloppen.
In jouw ogen aannames.
Aannames in mijn ogen. Dan is het misschien zo. Oh, daar gaat het
telefoon. Moeten we even een pauzetje?
Mijn collega.
Hij is al weg.
Nee, prima. ik denk dat die aannames meer theoretische inzichten zijn en niet daadwerkelijk gerealiseerde cijfers zijn. Nou, daar heb jij dan misschien de andere mening over, maar ik vind ze ook niet overtuigd.
Dus eigenlijk, we hebben eigenlijk gewoon de rol van wetenschap in de polarisatie. Want inderdaad, heel veel mensen, ik zei net al eventjes, die weten niet meer wat ze moeten geloven. En daar ontstaan er bepaalde eigen groepen met eigen werkelijkheden. Maar hoe moeten we dan samen toch door een wetenschappelijke deur ook gaan?
Nou, ik denk dat het misschien wel ook begint. De vraag die ik telkens heb is van, jij noemt dan het Brownstone Institute. Ik snap gewoon niet zo goed van hoe jij denkt dat de Brownstone Institute is een liberale, conservatieve denktank. Het is geen officieel onderzoeksinstituut, het is niet onafhankelijk onderzoek. Ik snap niet zo goed dat jij zo'n onderzoek van het Brownstone Institute, geschreven door drie auteurs die bekende anti-lockdown activisten zijn, waar je het inhoudelijk volkomen mee eens bent, dat je dat op hetzelfde plan trekt als de echt onafhankelijke onderzoeken door allemaal universiteiten in samenwerking, zorgvuldig uitgevoerd, niet gebaseerd op allerlei aannames, maar gewoon puur door te meten en te kijken.
Dat zijn gewoon de mensen ook van de Great Barrington Declaration, die Sanetra Gupta en Martin Kulldorff en Jay Bhattacharya.
Ja.
Nou, dat zijn echt gerenommeerde namen. Ik bedoel, en jij en ik, cultureel antropoloog en geograaf, wij hebben geen verstand van virussen en van epidemieën, zij hebben dat wel. Maar zij wijken dan af van die auteurs, van de stukken die jij dan aanhaalt. Maar
Het zijn belangrijke vragen, omdat we dit soort discussies gaan vaak krijgen. We zien rondom stikstof, we zien
klimaat natuurlijk. Heel veel discussies.
Klimaat is ook eentje. Ja. En ik zit al regelmatig met mensen die zeggen, ja, maar de aarde warmt helemaal niet op, of CO2 heeft het helemaal niet gedaan. En dat is heel lastig als je gewoon,
maar iemand die ook van huis uit geen verstand heeft van virussen en epidemieën is Hugo de Jonge. En Hugo de Jonge heeft wel gesteld dat wij het recht hebben om niet ziek te worden.
Ja.
Dat betekent eigenlijk, zegt hij daarmee, dat de overheid daardoor ons zou moeten beschermen tegen ziektes. En eigenlijk zegt hij dus ook, als er dus veel wetenschappers zijn die zeggen dat een virus gevaarlijk is, dan moet de overheid beleid maken om die mensen te beschermen. Dan ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden, van wanneer moet een overheid zijn oren laten hangen haar ogen laten hangen naar de wetenschap. Dus die zegt dat corona heel gevaarlijk is, bijvoorbeeld.
Nou, luister, ik denk dat de overheid nooit zijn oren moet laten hangen naar de wetenschap. De overheid, we leven in een democratie, we leven niet in een technocratie waar wetenschappers de dienst uit.
Er zijn mensen die dat wel beweren dat we daar wel in leven op dit moment.
Ja, ja, maar ik ben het daar niet mee eens. Het is ook gewoon niet zo. We hebben een gekozen parlement en uiteindelijk leven we gewoon in een samenleving waar ja, weet je wel, de meeste stemmen in het parlement die tellen. En ja, de wetenschappers kunnen op hun kop gaan staan. Ja, en ik kan het persoonlijk heel erg met ze eens zijn op bepaalde punten. Maar als ja, de maatschappij besluit via de parlementaire democratie van joh, we gaan niks doen aan klimaatverandering, of we laten het virus rondgaan, of we gaan in totale lockdown. Ja, weet je, dan heb je daar ook toe te verhouden, denk ik.
Vertel Hans.
Het is allemaal een beetje zwart-wit zoals je het nu schrijft.
Sorry Hans, een klein beetje.
Ik ben het in essentie met je eens. Dat mogen even duidelijk zijn, maar je ziet het een klein beetje zwart-wit. Kijk, ik ben ook kritisch op het klimaat en het stikstofbeleid. Maar ik ga niet ontkennen dat CO2 misschien wel een aandeel heeft in de opwarming van de aarde. Dat stikstofbeleid vind ik ook zwaar overdreven. Maar ja, stikstof, en je hebt dat stikstof, je hebt stikstofdioxide, ja, et cetera. Van ja, we stoten al 60-70% minder uit dan 30 jaar geleden. Dat zijn die feiten weer. Is het wel een probleem? En onze normen die liggen 100-200 maal lager dan in België of Duitsland. Ja. Ja, en binnen België of Duitsland zouden wij makkelijk binnen de normen vallen. En dat is het. Het moet niet zwart-wit bekeken worden. Van, je moet er niet ontkend worden. Maar wel zit zo van, ja, dit is het probleem. Gaan we dat probleem aanpakken? Nou, in het geval van corona zou ik zeggen van, het is prima dat we dat in het begin heel veel aandacht hebben gegeven. Maar ja, dat hadden we beter kunnen doen door inderdaad te ventileren in verzorgingstehuizen en oma en opa niet allemaal en masse op te sluiten.
Maar jij vindt
door
dus
inderdaad de IC-capaciteit fors te verhogen.
Maar dan gaan we naar de inhoud, hè? Ja. We gingen over technocratie.
Laat me inderdaad eventjes mijn standpunt over die technocratie wel eventjes aanscherpen. Okay. Het is wel zo natuurlijk, daar ben ik helemaal met je eens, Hans. Natuurlijk doet wetenschap ertoe. Wetenschap is niet een mening en wetenschap is niet vrijblijvend.
Nee.
Maar het zijn en blijven adviezen vanaf de zijlijn. En uiteindelijk moet de knoop worden doorgehakt door de democratische door de parlementaire democratie, vind ik.
Nee, maar ik bedoel, ik doe zelf natuurlijk, ik zeg altijd praktische wetenschap. Het moet allemaal representatief zijn. Als wij een groot onderzoek doen, consumentenonderzoek, bezoekersonderzoek in een winkelcentrum, dan moet ik zeker weten dat 50.000 het juiste bezoekersaantal per week is. En dat 30% uit het primaire verzorgingsgebied komt en 70% daarbuiten. En dat de omzet, ik noem maar wat, 2 miljoen op weekbasis is. Ja. Dat soort cijfers kunnen wij behoorlijk betrouwbaar benaderen.
Ja, ik sprak gisteren.
Dat gaat eigenlijk met alles zo.
Ja. Ik sprak gisteren de hoogleraar politicologie Tom van der Meer. En die had een heel interessant punt. Die zei van, ja, weet je wat eigenlijk een heel diep probleem is van de politiek op het moment, is dat het midden is helemaal ook echt het midden. Dat zijn de regenten, de bestuurders. Ja. En die zijn ook heel erg uitgehold. Die hebben geen echt ideologische veren meer.
Ze zijn zelf geradicaliseerd.
Ze zijn zelf geradicaliseerd richting het midden.
Ja.
En het gevolg daarvan is dat zij gaan zich telkens verlaten op, wij hebben geen ideologisch standpunt. Wij verlaten ons op wat de adviesclubs zeggen.
De wetenschap.
En je ziet dus dat inderdaad de wetenschap, het RIVM, het OMT, maar je ziet het ook bij het LAREP en bij de Gezondheidsraad.
Het OMT is
het Planbureau voor de Leefomgeving, die worden in die politiek gezogen.
Ja. Om daar dan even inderdaad om op in te zoomen inderdaad. Want het OMT is natuurlijk op een voetstuk geplaatst. Ik kan me herinneren tijdens het laatste kort geding tegen de lockdown omtrent Omicron, heet die van destijds. Ja, ja, ja. Ik kan het bijna niet meer herinneren. Gelukkig, het zijn mijn hoog geheugen.
Ik heb het overleefd, hè, Omicron.
Ik heb het ook nog overleefd.
Eén dag gesloten. Nou.
Maar toen bij die uitspraak van die rechter was het heel veel, en ook bij het pleidooi van de landsadvocaat was het heel veel het OMT dit, OMT dat. En dan gaat de rechter stelt zich dan heel terughoudend op, omdat het OMT, ja, die hebben ze er wel verstand van hebben. Is dat heeft toch wel een kenmerk van een technocratisch gebeuren?
Het is heel goed dat het OMT er is om inderdaad gewoon op een medische manier naar de epidemie te kijken. Maar daarna moet natuurlijk wel een kabinet zijn dat gewoon zegt van oké, we hebben hier het advies van het OMT, we hebben daar het advies van Hans van Tellingen en we hebben hier het advies van, noem ze maar op.
Zo
en
het
dat deelt ze afwegen. Nou ja.
Uit hand gelopen. Maar die invloed heb ik mezelf nooit toebedacht, maar wel.
Nee, maar
wel
de sociaal-economische raad of weet je wel, of economen. Of
meerdere invalshoeken, zeg je
meerdere invalshoeken, precies. Ja, okay. En dat is wat het kabinet echt heeft nagelaten.
Maar
in dat eerste begin van die crisis kan je dat echt nog wel voorstellen, omdat iedereen schrok en jeetje, er komt een virus op ons af.
Ja.
Maar zeker later, naarmate de pandemie vorderde, denk ik dat ze het anders hadden moeten doen.
Zijn het wel experts? Ja, ze zijn experts op het gebied van virologie. Dat zal ik zeker niet in twijfel trekken bij iemand als bijvoorbeeld mevrouw Koopmans. Zij weet wel hoe zo'n virusdeeltje zich aanlegt aan de menselijke cel. Ik heb er geen flauwe notie van.
Ja.
Maar tegelijkertijd, dan wordt ze ook aangehaald als een expert op het gebied van lockdowns. Maar die lockdowns, dat hadden we nog nooit eerder gedaan.
Nee.
Nou ja, en als het dan gaat om de maatschappelijke gevolgen van de lockdowns, die misschien zwaarder zijn dan wat je ermee oplost, dan durf ik daar wel wat over te zeggen. Ja. Ja, dat heb ik in feite de afgelopen
dat
twee jaar
dat is interessant, want ik vind dus dat daar ook het kabinet ook uit de bocht is gevlogen. Want zeker met de avondklok bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dat was zo eentje waarvan Hugo de Jonge ging heel hard beweren van... Ja, dat heeft 8 tot 13% haalt het af van het R-getal. Ja. Terwijl het notabene het OMT zelf, die zei van... Ja, wacht eventjes, er zijn wel onderzoeken die dat een beetje suggereren. Maar je valt niet kan het eigenlijk, het valt niet hard te maken. Je kunt er niet de getallen plakken. En dan zie je dat het kabinet dat gewoon gaat doen. Dus dat is,
En jullie zijn twee heren met een uitgesproken mening... in dit geval over corona en... denk ook, de apenpoeken komt er misschien straks aan. Ik weet niet of jullie elkaar dan ook weer tegenover elkaar staan. Maar
dan doe ik het niet meer aan mee.
Ik zou me daar ook geen enkele zorg over maken. Dat is ook weer een voorbeeld van echt onhandige communicatie van het ministerie. Het ministerie verklaart het tot een A-categorie virus, wat heel eng klinkt. Zonder echt uit te leggen wat het nou eigenlijk is. Ik wil gewoon zeggen dat je als arts moet je gewoon, als je iemand met bulten in je praktijk krijgt, moet je daar melding van maken. Dat is gewoon wat A-status betekent. En het kabinet legt dat niet goed uit, waardoor er toch weer een soort onrust ontstaat.
Ja,
beginnen weer, we krijgen straks weer de apenpokken.
Ja, maar ik wil zeggen dat naast jullie zijn er heel veel mensen over andere onderwerpen die ook tegenover elkaar staan en ook in de samenleving. Dus eigenlijk om tot een soort van consensus hoeven we niet te komen, maar we moeten wel tot een op een manier met elkaar samenleven om die polarisatie een beetje tegen te gaan. Dus hoe zien jullie dat voor je eigen rol als je het op jezelf betrekt, Hans? Denk je dat jij goed bezig bent nu om de polarisatie tegen te gaan?
Ik doe mijn best. En dat is ook een beetje de taak die ik heb met die 53.000 volgers. Want jij zegt van Hans, je hebt verantwoordelijkheid. Nou ja, ik probeer dat inderdaad te doen. Nou ja, dat betekent dat je van beide kanten kritiek krijgt. En soms is die kritiek gewoon heel, heel naar. Ja. Tot aan dreigementen aan toe. Maar als het gaat om verbinding zoeken... ik ben heel erg van de vrijheid van meningsuiting. Ik ben heel erg van de vrijheid van ondernemerschap. Ik ben heel erg van de vrijheid van handelen. Dat is wie ik ben. Ik ben een klassiek liberaal. Ja. Nou, en dat is ook de reden waarom ik dan, mag ik dat zeggen? Bij BVNL zit het Belang van Nederland. Veel meer liberaal en in een aantal opzichten wel conservatief. Maar dat is meer op het gebied van, moeten we alles wel aan Europa uit handen geven? Maar niet per se uit de Europese Unie. En voor de rest, als het gaat om liberale waarden, het zou mij werkelijk waar... een worst zijn, om het zo maar te zeggen, hoe iemand zijn leven inricht. Of iemand een bepaalde seksuele voorkeur heeft. Of iemand de 26 letters van het alfabet heeft. Ik vind het allemaal prima, joh. Alleen, dring dat niet altijd op alsof wij allemaal dat moeten doen. Nee, we moeten gewoon onszelf zijn. En ik vind het bij ieder ander vind ik het helemaal prima. En het gaat ook of iemand een kleurtje heeft of een bepaalde religie aanhangt. Zolang je anderen daar geen kwaad mee doet... dan moet je dat gewoon maar doen. Nou, okay. Dat is het streven. En dat ook de reden waarom ik dan toch ook richting het landelijk bestuur ben gegaan van Belang van Nederland. En dat is wat wij uit willen gaan dragen.
Oké. Okay. Ja. Heel duidelijk uiteengezet. Ik kan hem ook aan jou stellen.
Ja. Nou ja, ik vind het wel heel interessant wat je nu hier ziet gebeuren aan deze tafel. We hadden in het voorgesprek gingen we echt kibbelen over de cijfers.
Ja.
En op het moment dat je eigenlijk met elkaar afspreekt van joh, die cijfers, laat dat nou maar eventjes zitten. Dan krijg je een heel ander soort gesprek. Ja. En een veel inhoudelijker gesprek wat mij betreft. En ook een veel belangrijker gesprek, want dit gaat over de ideologie. Hoe sta je erin?
Maar is dat ook niet waar het uiteindelijk om draait? Want jullie kunnen het oneens zijn over cijfers of die anders interpreteren. Inderdaad, ik zie je kijken, cijfers zijn inderdaad cijfers. Daar kan je alleen die kant alleen anders interpreteren en andere wetenschappen aanhalen. Maar gaat het dan ook niet veel meer over die ideologische basis? Want als ik naar mezelf kijk, als je naar het verlengen van wat je zelf ook zegt, als je tegenover elkaar zit en met elkaar echt praat, dan kom je tot de kern.
Ik merk dat ik heb veel contact ook met mensen die we dan wappies noemen, tussen aanhalingstekens. Weet je wel, mensen die echt helemaal niet geloven in coronabeleid en in het coronavirus en helemaal dwars liggen. En nou ja, als ik dan een beetje achter het scherm met ze doorpraat, wat ik wel eens doe, dan merk je gewoon dat het mensen zijn die daar voorkomen goede verstandige redenen voor hebben. Die wantrouwen gewoon de macht van de farmaceutische industrie. Die wantrouwen chemicaliën. Die moeten niks hebben van al die vaccins. Die vinden dat heel raar dat Hugo de Jonge eerst zei van vaccinatie en we zijn er vanaf en we moeten daar toch weer bij prikken. Ja. Dat zijn gewoon terechte goede bedenkingen. En we moeten oppassen dat we inderdaad die mensen niet te snel wegzetten als gek of onverstandig of raar in hun hoofd.
Waarvan akte, Maarten?
Dus, ja, precies.
Hans, wil je er nog iets aan
toevoegen? Ik ben ook wel benieuwd, Hans, want... klein beetje on the side, maar ik ben er gewoon benieuwd naar. BVNL is de partij van Wiebren van Haga. Mm-hmm. Waarom ben je als klassieke liberaal niet bij de klassieke liberale partij, de VVD, meer?
Omdat zij geen klassiek liberale partij meer vertegenwoordigen. Ik ben sinds 1993, dat was de tijd van Bolkestein, toen was ik een jonge kerel van 26 lid geweest van de VVD. Ja. En heb vorig jaar mijn lidmaatschap opgezegd. Ja. En wat mij betreft, BVNL wordt de klassieke liberale partij. En Ja, als je kijkt aan de rechterkant van het spectrum, wij zijn economisch rechts, maar op een aantal andere punten veel minder rechts. Dan denk ik dat bijvoorbeeld de Ja 21 of de Boer-Burgerbeweging meer conservatief zijn of wat meer een one-issue-partij. Ja. Ik vind trouwens Caroline een geweldig leuk mens, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik denk dat een heleboel stemmen uiteindelijk bij ons terecht zullen komen. Ook een heleboel stemmen van ontevreden VVD, want ik ken er een heleboel. Hè. Ik ben natuurlijk ondernemer. Ja. En binnen de VVD wordt er gemord, dat wil je niet weten.
De rechtervleugel.
En ook, ja, ja. En ook bij het CDA, daar zitten natuurlijk ook mild conservatieve mensen en ondernemers. Die ook zoiets hebben, ja, ik herken het niet meer in de
maar
CDA.
Je hebt het opgegeven met
dus
met
ik denk VVD. Dat BVNL heel veel kansen heeft. Ja.
Maar jij, ja. jij moet toch juist de wiegel van de VVD worden dan?
De wederopbouw.
Ja.
Ja. Ja, ik weet het, moet ik zo recht in de camera kijken.
Ja. Want, nee, maar de VVD heeft toch die rechte vleugel nodig.
Nee, maar kijk, Wiebren heeft mij gevraagd, Hans, wil je bij BVNL bestuurslid worden? Want ik was al lid toen hij dat had opgericht. Want ja, Forum, ja, ik vind het allemaal prima, maar het is niet mijn club. En BVNL is het wel. Nou, dan heel snel werd ik bestuurslid. Wiebren die zet de koers uit en als bestuurslid help ik daarbij. En wie weet wat er allemaal gaat gebeuren de komende 2 à 3 jaar... als er verkiezingen zijn over een kleine 3 jaar of misschien wel eerder. We zullen zien.
Nou, heb je ook nog
wij zijn goed voorbereid tegen die tijd.
Heb je ook nog een prangende vraag aan Maarten zo aan het einde van deze podcast? Iets wat je niet hebt kunnen vragen of iets wat je nog wat in je hoofd zit?
Nou, blijf vooral schrijven. Ja. En blijf vooral...
Ja. Nou, ja, het gebiedende wijs is eigenlijk.
Nee, maar meer een vraag van blijf, en dat doe je wel, maar wat mij betreft nog iets wat onvoldoende. Blijf je oren en ogen open houden voor andere meningen. Ja.
Doe ik sowieso.
En als het gaat over de mannen van de WOP, ja, niet meteen dat complot-imago eraan hangen. Ja. Ja. Maar je mag dat vinden, maar dat vond ik dan niet
mag
zo.
Mag ik reageren hoor.
Ja, ik zal het negeren, maar...
Het zijn 4 mannen. Nou, het is, ik ken het twee echt persoonlijk. Ze doen echt hun best eerlijk en oprecht te zijn. En ja, er werd ergens, dat is bij die andere 2 personen is dat gebeurd, is een fout gemaakt. Het is ook toegegeven. Nou ja, oké, dan zou ik zeggen zand erover.
Ja, dat heeft een... Het heeft overigens echt een voorgeschiedenis dat ze mij heel erg uitschelden. En heel erg heel lelijk tegen mij doen. Okay. Dus dat is dat is ja. de voorgeschiedenis. Okay. Maar even los daarvan. Wat zei je daarvoor ook? Oh ja, nee, over die andere kant bekijken. Daar wou ik even iets over zeggen. Ja. Want het gekke is, dat doe ik eigenlijk altijd. Maar daar zit iets heel moeilijks. Ik heb regelmatig als, laten we zeggen, de Pfizer papers uitkomen. Dan gaat dan voor allerlei hijsa rond. Dan ga ik gewoon kijken van, nou, hoe zit dat en zo. Want weet je, die mensen zullen maar een punt hebben. Het zal maar zo zijn dat we allemaal dood neervallen van vaccins. Dan is dat gewoon voorpagina nieuws voor de krant. Ja. Dus ik probeer dat soort dingen altijd op waarde te schatten. En ik ga altijd gewoon op een eerlijke manier kijken. Eigenlijk ook een beetje in de hoop van, nou ja, misschien zit er gewoon fantastisch nieuws in. En vaak is het dan niet zo. Ja, en dan ben je ineens weer jij verdedigt altijd de gevestigde orde. Ja,
dus je luistert naar andere mensen. Je onderzoekt zelfs wat zij stellen, maar tot een zekere hoogte.
Ivermectine, dat is zo mooi. Voor, zo echt het middel wat zou helpen.
Ja,
ter afsluiting. Het middel wat zou helpen tegen corona. Nou ja, er zijn geen echt goede onderzoeken waar dat uit blijkt gewoon.
Hans heeft ze wel.
En het vervelende is... En het vervelende is dat op het moment dat je dat zegt, dan is het van...
Ik ga er geen oordeel over verder. Ik ben ook geen arts. Ja, dat kan ik ook niet beoordelen.
Oké. Okay. Ja, dus, zullen we afsluiten, heren?
Ja, prima.
Ik moet zeggen...
Aan het bier.
Hoe zeg je dat ook weer, Hans? Hoe zeg je dat ook weer?
Bier.
Ja, bier. Het is befaamde TikTok-filmpjes. Ja, heren, ik ga jullie... Voor het beeld nog even. Ik ga jullie super bedanken. Het siert jullie allebei dat jullie hier tegenover elkaar hebben gezeten. Of ze nog steeds zitten. En misschien zometeen zelfs nog een biertje drinken. Ik denk dat dit een voorbeeld...
Ik doe eens gek.
Ik denk dat dit een voorbeeld is voor de rest van de samenleving en... De Twitteraars, want gisteren ging het er aardig los toen we aankondigden dat we tegenover elkaar zouden gaan zitten. In ieder geval, super bedankt. Leuk gesprek geworden. Lieve mensen, ook bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het een leuk gesprek vonden. We hebben nog een aantal leuke gasten op de planning staan de komende maanden. Voor het einde van seizoen 1. En de volgende keer dus een nieuwe host. Dus zeker kijken. Tot de volgende keer.